Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als je bij Excel op de bank zit, uit bij Jong Ajax, dan moet je toch wel afvragen waar het mis is gegaan in je leven.
Hij was te veel met zichzelf bezig.
Ik ben vaak boos, maar nu ziedend.
Ja, die zijn kwaad en die zijn gefrustreerd.
Ik hoor niks.
Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
Wat een slettenbak.
Ze zijn licht ontvlambaar, ja, de mensen. Nee.
Hij is echt zo zwaar dominant.
15 december 2019, Sparta is zojuist afgedroogd door FC Emmen. Bij mij komt er een sms'je binnen. Ik ben vaak boos, maar nu ziedend. Belachelijke vertoning, echt schandalig optreden van iedereen. Is er iets aan de hand of zo? Hoe leg je dit uit aan onze supporters? Kijk naar die handbalsters, wat een bezieling, ongelooflijk. Deze plichtmatige houding kun je godverdomme niet permitteren. Afzender, Hugo Borst.
Welkom.
Hugo, welkom. Leuk dat je bent.
Snap je dat ik niet op Twitter zit?
Ik ben in jouw geval verstandig. Je was net niet weg te slaan bij de vriendin van Thomas.
Beetje jaloers, ik.
Dat deed me een beetje aan Maarten de Fokker denken van een paar weken terug. Ik zal even uitleggen. Thomas en ik waren even een weekendje ertussenuit.
Ga toch gewoon nog een keer uitleggen.
Apart van elkaar. En toen kregen wij een appje van onze vriendinnen. Dat ze Mario Kart aan het spelen waren met Maarten de Fokker. Op het moment dat Thomas en ik niet thuis waren.
Jongens, ik heb hier de vreselijkste dingen van. Ik loop al lang mee, maar het is niet de eerste keer dat het uit de klauwen giert. Ja, nee, dat kan, hè?
Ja, dat weet ik. Het zijn allemaal mensen.
Ja. Ja. Goed, Hugo, in ieder geval dat sms'je. Je stuurt ook wel eens wat opbeurends en wat positiefs. Maar in de basis gaat het over jouw betrokkenheid en jouw liefde voor Sparta. En dat is ook het thema van vandaag, clubliefde.
Clubliefde.
Bestaat dat nog? Zijn er voetballers met clubliefde? Wat is dat eigenlijk? En in jouw geval, hoe word je een clubicoon zonder ooit voor een club te hebben gespeeld? Daar gaan we zo even over uitweiden. Ja. Daar
heb ik ook wel de nodige vragen over.
Wij begrijpen daar niets van. Maar goed, leuk dat je het bent. En jij hebt sinds kort ook een voetbalpodcast. Is dat een beetje inspiratie opgedaan bij ons? Of wat moeten we ons daarvoor voorstellen?
Nou, ik luister wel een hoop podcasts tegenwoordig. Mm-hmm. Ik ben nu bezig met Bob Dylan trouwens, de Bobcast. Ja. Ook een hele fijne. En naar jullie heb ik geluisterd. Maar ik luisterde heel veel. En wij vonden, omdat wij al 25 jaar Matthijs van Nieuwkerk, Henk Spaan en ik hard gras maken. Dat is toch knokken om je abonnees bij elkaar te houden. Mm. Dachten we van, nou, dit is wel een instrument om... Om Hartgras extra onder de aandacht te brengen.
Ja, wij vonden het leuk. Toch, jij hebt ook geluisterd. En kijk, bij jou, ja, het vermoeden dat hier en daar wat van ons hadden geplukt.
Nee, vooral het gedeelte over de presentator vond ik herkenbaar. Wie wordt nou de presentator?
Ja, en, inderdaad.
Uiteindelijk werd besloten dat niemand het werd.
Ja.
En toen heb jij jezelf eigenlijk een beetje
toegeëigend. Nou, er is wel één verschil. Wij hebben vier door God gezonde presentatoren. Ja. En hier eigenlijk niet één.
Nee, maar Bart was als een kip erbij.
Ja, het was ellebogenwerk hier.
Ik wil net zeggen, bij ons was het niet echt een issue, toch Tom? Nee. Maar we hebben nooit de kans gehad om...
Nee, dat is hoe het gaat.
Maar ik vind dat er ontwikkeling zit in Bart.
Ja, vind ik
ook. Ja, dat kan je op het veld niet meer zeggen, maar... Oh jongens, gaat het de hele kant op.
Ja. Hugo, heb jij iets met onze naamgever, Cor Pot?
Cor Pot, zeker. Ik heb met Cor Pot gevoetbald.
Ja.
Ik heb met Cor Pot heel vaak wedstrijden gekeken. Het leukste vind ik eigenlijk als Johan Derksen over Cor Pot aan het woord komt. Die anekdotes heeft hij vroeger. Ik werkte sinds 1985 bij VI. En Johan Derksen heeft toen tot in een treuren over zijn loopbaan verteld. En ook Cor Pot kwam hij tegen bij Haarlem. En hij vertelde altijd de anekdote dat Cor heel goed kon koppen, maar dat het meestal zo was dat hij voor de schijn meesprong. Hmm. Dus, en dan had hij ook precies opgemerkt waar de camera was achter het doel. Dus het verhaal ging zelfs dat voordat hij ging springen, dat hij zijn haar nog even goed deed. Cor was een luie voetballer. Cor was een technisch vrij begaafde voetballer. Ik heb hem ook wel zien invallen toen ik naar Sparta ging, begin jaren 70. Ja, ik was niet erg onder de indruk. Ik kan hem me nauwelijks herinneren. Maar mooie techniek, goede kopper, maar een beetje week.
En waar was hij beter? Op het veld of in de kroeg?
In de kroeg was hij ook heel nadrukkelijk aanwezig. Wel een beleefde, charmante verschijning. En hem kleefde aan dat hij heel veel vrouwen kon versieren. Maar thuis had hij natuurlijk Carla, prachtige vrouw. Carla Pot, leuke vrouw. Uiteindelijk zijn ze wel gescheiden, maar volgens mij gaan ze heel goed nog met elkaar om. Maar Cor had altijd de schijn dat hij dan ook wel wat schijnbewegingen maakte in de kroeg. Maar je zag hem toch ook nooit dan weggaan met zo'n vrouw. Dus het was meer een soort manifestatiedrang dan dat hij het echt waar maakte. Hmm. Maar goed, het zijn observaties die onder de invloed van drank ook zijn gedaan. Ja. Maar Cor is wel een charmante man. En er is niemand die een hekel aan hem heeft, volgens mij.
Nou ja, Cor is natuurlijk sinds kort ook gewoon een verrader.
Wat?
Ja, Judas. Zo ja. Ja.
Hij heeft
vertel even.
Onze concurrenten van Kangaloo heeft die, hij heeft hun
te woord gesteld?
Opgeroepen om op hun te stemmen voor de podcast.
Er is een podcast die zijn naam draagt. Ja. Die is genomineerd voor een podcast award. En Cor besluit eigenhandig de concurrerende podcast een hart onder de riem te steken om op te roepen tot stemmen. Ja,
ik had wel het idee dat dat tekstje wat hij oplaste, dat niet helemaal door hem zelf.
Weet je zeker dat hij het voorlas of niet?
Ik vind eerlijk gezegd wel sterk van Kein Kool. Jullie zouden uit te schakelen.
Handen op elkaar.
Jullie hadden eigenlijk Happel nu moeten scoren.
Ja. Thomas?
Ja, ik ben ermee bezig. Ja, hij heeft een geheim nummer, dus daar proberen we nog achter te komen op een of andere manier. Ja,
zijn zoon leeft nog.
Ja, Happel Junior heb ik dan over.
Ja, mooi.
Moeten we nog over dat zingen hebben of niet?
Ja, ik heb me eigenlijk altijd best wel lopen ergeren aan het feit. Dat nummer van de White Stripes, Seven Nation Army, dat is eigenlijk gewoon een steengoed nummer. En dat is denk ik ook. Nou ja, als iemand Me Too had kunnen twitteren, dan waren zij het wel geweest. Want dat nummer is zo vaak verkracht. en nu hebben wij dat dus zelf ook gedaan. Dus ik denk dat een beetje excuses
wel
op zijn plaats zijn.
Ja, we zijn echt mijlenver afgedaald vorige week om wat stemmen te ronselen. We hebben besloten om te zingen. En dat was, we willen ons oprechte excuses daar toch voor aanbieden.
Ja, en laten we het gewoon. Laten we het zingen gewoon.
Achterwege laten.
Ja, en degene die het wel kunnen, laat hun het gewoon doen.
Ja.
Dus we hebben iemand bereid gevonden. Ja. Nou ja, Maarten.
Ja, ik heb
schaap je stem.
Ik heb natuurlijk de boel een beetje in de maling genomen vorige week. Ik heb vroeger bij een koor gezeten als opera.
Ja.
En ik kan een hele hoge stem opzetten, maar dat heb ik vorige week niet gedaan. Dus,
jij kan meer dan je lied horen vorige week.
Ja.
Eén keer nog dan.
Stem op de koor podcast, de koor podcast. Gun ze een prijs voor hun gekrijs. Ja, de mannen verdienen deze eer. Stem op hun voor een keer. Breng dus je stem nu uit. Ja, doe het snel. Op podcastawards.nl.
Jezus, hé.
Hey. Ja, niet slecht, of wel?
Zit jij niet in het verkeerde vak?
Ja.
Ik weet niet, als jij net zo goed ballen tegenhoudt als dat je zingt.
Die vraag krijg ik wel vaker of ik in het verkeerde vak zit.
En wat heb je dan vorige week lopen doen toen we met z'n drieën deden?
Ja, weet je, laat je leiden, weet je. Jullie zijn best wel dominante figuren. Ja.
Er kan nog gestemd worden.
Ja, er kan nog gestemd worden. Ja. Nee, dit was mijn neef.
Oscar Vaar.
Oscar Vaar.
Shout-out.
Ja,
countertenor. Uitgenodigd ooit bij de presentatie van mijn boek.
Wat heeft hij toen gezongen? Weet je dat nog?
In Luxor. Nee, weet ik niet meer, maar het was erg mooi.
Ja,
hij is klassiek geschoold, hè?
Ja, hij heeft het conservatorium gedaan en hij treedt op als zanger in de opera's. En de Matthäus persoon is een van zijn.
Nee, dit kan wel eens 3-4 stemmen extra zijn.
Ik hoop het.
Een hele hoge stem, in ieder geval.
Ja.
Goed, we hebben het vorige week gehad over zelfvertrouwen en faalangst. Vooral het gebrek aan zelfvertrouwen en zenuwen voor de wedstrijd. Ik moet zeggen, we hebben best veel reacties op gehad. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar ik hoorde ook van andere spelers best wel veel herkenning hierin. En ook spelers gewoon van amateurniveau, dat ze dat ook herkennen van die spanning. En ik sprak vandaag een teamgenoot die zei, ja, eigenlijk is dat wel herkenbaar. Ik had op mijn eerste training hier, als ik ook... Alsof ik onder stroom stond, weet je wel. Dus het viel me zo op dat dit onderwerp...
Dat was niet Wouter Burger, had ik de indruk.
Dat was absoluut niet Wouter Burger.
Zelfvertrouwen, hè?
Ja, absoluut. Maar het viel me op dat dit onderwerp, we hebben vorige week besproken... Ja. Dat het eigenlijk zo... Er komt zo weinig aan de orde in zo'n team... terwijl het best wel breed gedragen is. Ik weet niet.
Maar wacht even, jullie hebben toch een psycholoog?
Ik ben er niet mee bekend.
Nee? Nee. Dat dacht ik.
Ja, het zou ongetwijfeld...
In de tijd van Alex Pastoor was er wel iemand die... Ja.
Sportpsycholoog.
Ja, ja.
En... Hadden jullie... Nou ja, goed, dit is niet het thema, hè?
Nee, we gaan er nog een keer over uitweiden. Maar ja. Het feit dat best wel breed gedragen, ook onder amateurspelers... Het blijft toch opvallend dat het zo weinig besproken is, eigenlijk.
Nou, wij hebben vorig jaar, hadden we bij Excelsior wel ook een psycholoog... maar die heb ik dit jaar nog niet teruggezien. Nee.
Die waarschijnlijk zelf hulp nodig. Ja.
Nee, maar wat jij zegt, Bart, ik heb... Echt heel veel berichten gehad van mensen die het herkenden van alle soort niveaus. Ook zeker wel een handjevol keepers die zich heel erg herkenden, zeg maar, in de situatie die ik schetste. Mm. Dus ik denk op zich wel dat het echt goed is dat we dat vorige week hebben aangekaart. Mm. Ja. En dat het ook, we twijfelden van tevoren een beetje. We wisten wel dat er meer jongens mee zijn die daarmee lopen. Maar dat het er zoveel waren, waarschijnlijk, dat had ik niet echt ingezien.
Maar is het meer iets voor keepers?
Nee, ik denk dat het echt plaatsonafhankelijk is.
Wel, ik denk dat het wel in verschillende vormen komt. Dat wel positieafhankelijk is. Dus dat je met andere dingen te maken krijgt. Ja. Maar heb jij er wel eens last van als analist? Op de eretribune of zo? Dat je
denkt, ik denk dat het ook wel leeftijd gebonden is.
Ja.
Ik bedoel, ik heb de nodige ervaring als sportjournalist. Dus ik weet wat ik kan en ik weet ook vooral wat ik niet kan. Je moet mij niet tactisch laten duiden. Dat is iets voor, vind ik, voor de ex-profs. Dan luister ik naar Kenneth Perez of... zijn er genoeg.
Ja.
Dat moet je mij niet vragen. Ik ben meer toch van duiding, vergelijkingen trekken met vroeger. Een anekdote. Dat is meer mijn ding.
Ja, beetje emotie.
Dus als ze mij dan vragen van... wat ging je tactisch niet goed? Dan... speel ik hem meteen door en zeg van ja, sorry, ik ben een voetballiefhebber en eerder een voetballeek dan een voetbalkenner.
Ja,
Thomas pakt de handschoen op hoor als je die vraag.
Nou,
die
kom vraagt. Maar, kop er maar in.
Toch? Ja, bij Rijnmond vanavond weer te uitleggen wat er al. Mee...
Heb je gekeken, Bart?
Nee. Jij wel?
Nee, natuurlijk niet.
Goed. Interland weekend achter de rug.
Goede kleur heb je, Bart.
Ja,
hoe kan dat?
Ja, ik draai er niet omheen. Ik grijp een interland weekend meestal aan om het leukste te doen. In pre-coronatijd was het vaak toch even een feestje, even uitgaan. En het viel me altijd op dat je ongeveer de halve eredivisie tegenkwam in de Chin Chin in Amsterdam. En anders was het toch die 3-4 weekenden in het jaar de gelegenheid om er even tussenuit te knijpen in het buitenland. En ik ben net terug van Sicilië, even een paar dagen. Even de zon in.
Dat is coronatechnisch veiliger dan Rotterdam.
Dat geloof ik absoluut, ja. Het is gele zon, dus dan mag het.
Ja.
Even de Etna beklommen, hapje gegeten, aan het zwembad liggen en weer terug naar huis.
Ja, dat toch.
Wat doe jij in een interland weekend?
Ja, wat heb ik gedaan? Ik, in deze coronatijden, ik neem geen risico, ik ben 58. Ik probeer zoveel mogelijk. Dit vind ik al een heel gevaarlijk uitje met drie van die jonge honden die... ik weet niet wat jullie allemaal uitspoken, jongens.
We worden in ieder geval iedere week getest.
Je hebt vanochtend weer
dat
gezien.
Dat is waar, ja. Ik heb gezien hoe die diep in de neus ging. Ja.
Jullie zijn vandaag getest.
Ik kwam voor een programma kijken hoe die testen verliepen... en wat de staaf tot in ons voorhoofd holte werd
gedrukt.
Weet
je wat mij opviel? Mm. Want ik had een paar alarmerende verhalen gehoord over testen... van iemand die dan veel te lang bleef ronddraaien... terwijl hij er diep in zat. 5, 6, 7 seconden, 10 seconden... Mm. Nou, bij jou zat hij er 1 seconde in.
Ja, het wisselt een beetje per. Je moet maar net weten wie van de GGD komt opdraven. Maar de meesten doen het eigenlijk heel snel. Ik heb ook een
het is niet de GGD, toch? Die,
van een
bedrijf.
Een commercieel bedrijf, volgens mij.
Mijn broer moest ook een test doen een paar weken geleden. Die was snot verkouden en die had het vervelende scenario dat dat wattenstaafje een soort vacuüm zoog in zijn
neus.
En ze vervolgens met twee handen aan het ding moesten trekken om hem eruit te
en hebben ze koren gebeld.
voor degene die nog nooit een zo'n PCR-test heeft gedaan, het gaat vrij diep in je
nou, daar was ik ook van onder de indruk. Nee. Jeetje, wat gaat dat ding er echt diep in. Maar goed, hij ging er ook weer snel uit, dus ik vond dat weer meevallen.
Over dat Interland weekend, ik moest denken aan Bas Dost, die weigerde een paar jaar geleden om deel uit te maken van het Nederlands elftal. Hij werd geselecteerd en hij dacht, ik heb nou 12 Interlands, ik zit elke keer op de bank, ik ben het mannetje in Lissabon en hier moet ik, mijn Nederlands elftal ga ik echt met de pest in mijn lijf heen en dan speel ik niet en dan voel ik me weer kut en dan ga ik weer terug naar Portugal. Ik doe het niet meer, ik laat me niet meer oproepen. En ik vond dat toen eigenlijk een heel begrijpelijk besluit. Hebben jullie dat ook?
Ja, ik weet niet. Het lijken mij toch wel mooie uitjes aan de ene kant ook wel. Of je nou speelt of niet. Maar volgens mij leeft hij zo voor het scoren van doelpunten. En dat lukte maar niet. En dat zorgde voor zoveel frustratie. Dat hij, ik heb wel eens verhalen van hem gehoord over hem gehoord. Van Michel Breu, die met hem speelde. Mm-hmm. Ja, dat hij, dan zei hij voor de wedstrijd, zei hij maar één ding tegen hem. Ik ga scoren vandaag. Ik voel het.
Oh ja? Ja, dat is wel goed.
Hij was alleen maar daarmee bezig. Ja. Dus ja, als je zo bezeten bent.
Maar het klinkt wel raar. Bas Dost, bedankt voor Oranje.
Ja, maar moet je altijd...
Maar daarom is het er ook wel juist
maar
mooi.
Ik vind het heel cool. Ja, nee, ja. En zeker als je niet gelukkig bent. Ik sta op het standpunt, maar ik doe alleen maar wat ik nog leuk vind in het leven. Dus als hij er geen plezier aan ontleent, dan moet je niet gaan.
Dus je hoeft niet... Moet je dat Nederlands elftal een soort summum vinden? Moet je daarbij willen horen? Of mag je ook? Of is het je goed recht om te zeggen... Wow, weekendje vrij. Ik zit hier prima in Lissabon. Ik voel me daar niet op mijn plekje bij het Oranje. Het is niet voor mij.
Het zou ook zo kunnen zijn dat hij zich niet helemaal comfortabel voelt. Ik kan me zo voorstellen dat je in de positiespelletjes... lelijk wordt afgetroefd als je Bas Dost deed. Ja. Lijkt mij ook geen schande.
Ik heb er wel wat voorbeelden van gezien hoor. Bij die jeugdelftallen.
Wat dan? Hoe bedoel je?
Ja, je spitsje van... zat er altijd wel voor één iemand bij van een iets lagere club. Ja. En als keeper heb je natuurlijk dan niet zoveel last van in zo'n positiespel. Maar dat zag je af en toe wel echt gigantische niveauverschillen. Ja. En ik vond die uitjes altijd wat Thomas zegt. Ik vond het wel leuk. En we hadden best wel een leuk groepje. En dan deelden we kaarten. Je zat in een goed hotel. En je trainde op goede velden. Mm. En die ging af en toe naar de zon. Ja. Dat is leuk. Maar we hadden op een gegeven moment bij Jong Oranje hadden we zoveel afmeldingen. Dat ze jongens zich echt moesten melden. Als ze zich geblesseerd wouden afmelden. Ja. Omdat ze dan door de bondsarts getest moesten worden.
Omdat ze geen zin meer hadden om te komen?
Ja, bij gewoon standaard. Die gasten die dan een beetje... tussen Jong Oranje en het Grote Oranje in zaten. Die gingen wel naar het Grote Oranje, maar als ze dan bij Jong Oranje, niet bij het Grote Oranje zaten, dan melden ze zich gewoon af.
Toch even de actualiteit proberen wij toch even aan te stippen iedere week. toen wij 18 waren, Maarten, en wij kregen van de overheid 10.000 euro gestort.
Dat was wel lekker geweest.
Wat zouden we ermee gedaan hebben?
Ja, ik was wel eigenlijk heel saai toen ik 18 was, maar als ik nu terug zou kunnen... Dat ik 18 ben en ik krijg 10.000 euro. Dan zou ik denk mooi mijn rugzakje pakken en het eerste beste vliegtuig stappen.
Maar vind ik best een goede besteding hoor. Want als jij 3-4 maanden in het buitenland in je eentje het moet zien te rooien. Dat heeft ook wel nut in je leven.
Ik denk ook dat je Nederland ontzettend gaat waarderen.
Ja. Het gaat over het plan van GroenLinks. Ja. Die vlak voor de verkiezingen het plan opperen om alle 18-jarigen 10.000 euro te schenken. Om een soort kickstart te krijgen in hun leven. Heb jij daar goed gevoel bij, Hugo?
Ja en nee. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg jongeren die het dan... over de balk smijten. Maar ik weet ook zeker dat er zat mensen zijn die dat heel nuttig gaan besteden. En die misschien wel in staat zijn om een eigen bedrijfje daardoor op te starten. Mm. Dus hier is het altijd zo een absoluut positief of negatief antwoord kun je hier niet op geven. Ik vind in ieder geval een origineel idee. Dat is ook al heel wat waard. Mm.
Maar ga je de mensen levens mee verpesten? Als stel dat er een aantal het over de balk smijten.
Dat denk ik niet, man.
Nee, toch? Terwijl je een hele hoop mensenlevens echt super erg mee kan verrijken, zeg maar.
Nou, bedoel je als een aantal, dan moet je dat maar op de koop toenemen, bedoel je?
Ja, gaat sowieso, dat is toch, als je nationale besluiten neemt, dan gaat dat nooit in alle gevallen goed uitpakken.
Ja.
Nee, maar het is ook zo dat jongeren tegenwoordig hebben het niet makkelijk. Hè? Ze hebben vaak een studieschuld.
Dat werd dus gezegd, maar daar ben ik niet helemaal mee eens. Want toen ik een jaar of 18 was, toen was het echt... echt zoeken voor bijbaantjes. En dat was echt lastig.
Ja, maar de huurprijzen zijn reizen toch de pan uit. Dat is niet meer te doen om in de stad
te wonen. Het is niet te doen om op de woningmarkt goed in te stromen. Ja. Als
maar daarom snijdt het plan van GroenLinks natuurlijk ook aan de andere kant aan. Omdat ze willen het financieren door meer belasting te gaan heffen op vermogen. Ja. En waardoor het ook dus minder interessant zou zijn om bijvoorbeeld meerdere huizen te hebben. En dat zou dan eventueel ook wat kunnen doen aan die woningprijzen.
Heb je ergens ook het idee dat het toch een poging is om wat 18-jarigen naar de stembus te trekken en aandacht te winnen?
Ja, natuurlijk.
Hé, daar had ik nou niet aan gedacht. Wat is die slim, hè? Deze HBO'er. Of was het een universitair?
Ja, verbeter hem even.
Nee, het leek me eigenlijk meer iets voor Thomas om te denken. Maar,
heb jij als een sportjournalist eigenlijk een master in journalistiek en media?
Ik ben van de generatie dat je nog als leerlingjournalist kon beginnen.
Je wordt even weggezet als HBO. Ja, door een journalist. Ja.
Nee, ik voel me weinig serieus genomen als zelfbenoemde presentator. Dus ik ben oké.
Wat stemmen jullie eigenlijk? Dat wil ik even weten. Wat ga je nu stemmen?
Ik heb de laatste keer GroenLinks gestemd. Ik zou nu PvdA gaan stemmen.
Ja? Ja.
Ik ben van huis uit PvdA, maar ik kan die Lodewijk Asscher
Die trek jij niet.
Ben ik met je eens.
En ik vind dat die Diederik Samson het hard heeft genaaid. Dus hij verdient mijn stem niet. Dus de laatste keer heb ik D66 gestemd.
Maar je kan toch op iemand anders stemmen? Je kan toch op iemand anders stemmen?
Ja, maar uiteindelijk ben ik daar gewoon te erg niet mee eens dat ik dat niet...
Hoe komt het dat hij in Amsterdam erin zou?
Nee, dat maakt me niet eens zo heel veel uit. Nee. Maar ik vind gewoon dat die... ik kan er gewoon niet uitstaan.
Nee.
Ik heb GroenLinks gestemd vorige keer en ik ben er nu oprecht nog niet uit.
Nee.
En jij?
Ja, jullie kijken mij aan. Ik kijk wel uit om daar wat over te zeggen. Ah, zijn jullie gek geworden?
De slinkse trucs hier, dat kennen wij nog niet.
Dit is echt...
Ik wil het wel zeggen. Ik heb de laatste keer VVD gestemd. Dat was eigenlijk een van de eerste keren van mijn leven. Ik zei toen nog van mijn vader had het moeten weten. Want dat is een oprechte liberaal. Ja. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ben een enorme hopper. Ja. Dus het kan echt van links naar rechts variëren.
Maar waar wordt jouw stem dan op gebaseerd? Op basis van wat ze allemaal zeggen?
Nou, ik doe heel veel op gevoel en onderbuik.
Okay.
En ik kan mensen vrij snel goed doorzien. Dus als ik ook maar een beetje integriteit bespeur bij een politicus, dan ben ik snel in staat om daar mijn stem aan te geven.
Bij Mark Rutte vind jij heel...
Nou, ik heb Mark Rutte van dichtbij meegemaakt. Ja. Die is een keertje meegeweest in een verpleeghuis. Ouderenzorg, hele middag. Briljante man. Briljante man.
Als je bij Excelsior in de kleedkamer laat vallen dat je VVD stemt, dan hoor je uit een of andere hoek altijd Luigi Bruins: heb je €1000 al gehad?
Die zit nog steeds op te wachten.
Ja, hij is dus heel... dit moet ik toch even erin gooien. Kijk, Van Haar, die is ontzettende kaarten. Ja. En nou moest hij nog €5 betalen aan Luigi Bruins. Heeft hij zo'n bijna gescheurd €5 briefje, zeg maar. Of was hij helemaal gescheurd?
Ja, hij zat gewoon zo in mijn zak. Hij was bijna gescheurd, dus die heb ik aan Luigi gegeven. Ik zei, als je een plakbandje eroverheen doet, dan doet hij het weer. En toen heeft hij hem in zijn zak gedaan en toen kwam hij eruit. Toen was hij helemaal gescheurd. Toen heb ik hem nog voor hem aan elkaar geplakt. Heeft hij geprobeerd te betalen bij de bakker, maar dat lukte niet. Dus vandaag kwam hij weer terug met twee helftjes van het briefje.
Louis zei, ik kon zelfs mijn zoontje niet meer in de maling nemen, dus ik weet het niet aan.
Hey Bart, ik vind het wel een beetje Excelsior bedragen, vind je niet? €5. Ja, sorry jongens, ik heb het liever gewoon over €50 en €100.
Sorry, je wordt geen 24.000 in de maand betaald bij Excelsior. Dus.
Nee hè? Wat verdien jij nou?
Ja, geen 24.000 zoals Bart.
Nee, maar hoeveel verdien je wel?
Nee, dat mag ik niet zeggen van mijn moeder.
Mm-hmm.
Wat denk je?
Ja, ik heb geen... Ik denk...
Normaal ben je wel goed ingevoerd.
€2000 in de maand.
Bruto of netto?
Nou, ik hoop wel netto.
Zit die in de buurt?
Ja, het is zwaar in de buurt.
Ja, nou ja, is toch geweldig. Hobby wordt een beroep.
Ja, dat is ook zo. Ik had laatst met jou erover, met Maarten. Volgens mij werd er een tweet gestuurd tijdens dat wij op de bank zaten bij Excelsior tegen Jong Ajax. En toen reageerde iemand eronder, die reageerde van ja, als je bij Excelsior op de bank zit, uit bij Jong Ajax, dan moet je toch wel afvragen waar het mis is gegaan in je leven. Eigenlijk onderschreef ik gelijk het gevoel wat dat met zich meebracht.
Voel je dan gekrenkt?
Nee, juist niet. Ik dacht van ja, hij heeft gelijk.
Hij heeft over mij en heeft gelijk. Ja.
Ja. Maar ja, toen had ik het er met jou over. Maar eigenlijk is het natuurlijk...
Eigenlijk is er ontzettend veel goed gegaan. Of je nou speelt of niet. Yep. Ja. Ik had laatst...
Ja, het is allemaal relatief natuurlijk. Maar hoe kijk jij daarnaar? Vind jij dat treurig?
Helemaal niet. Nee, want voor mij is het toch... Ja, ik ben een van die journalisten die ooit profvoetballer had willen worden. Ja, je zit toch de enige niet-profvoetballer aan tafel. En natuurlijk, we kunnen niet allemaal bij Barcelona spelen. En ook niet allemaal bij Ajax. Dus ja, daaronder heb je vele soorten. Ik vind Excelsior, los van het feit... Ik ben wel eens bij Excelsior van de trappen gegooid door een of ander dik monster. Omdat ik van een Spartaan was, dus... Mijn sympathie ligt niet direct bij Excelsior, laat ik het zo zeggen. Maar nee, ik vind ook als je bij Excelsior speelt, dat is toch heel bijzonder.
Ja, ik vind het geweldig uiteindelijk.
Goed punt, vond ik, ja.
Kon jij met je voetballen, Hugo, of niet?
Ja, dat is aan Thomas om te beoordelen.
Ik heb wel eens tegen Hugo gespeeld. Onze team speelde tegen elkaar en jij was erbij. En volgens mij heb je je eigen speelminuten tot een minimum weten te beperken.
Ja, we moesten winnen.
Ja, en jullie wonnen ook.
Ja. En ik kan ook niet tegen mijn verlies. Dat is ook nog zoiets. Ja. Heb jij volgens mij ook verschrikkelijk last van?
Ja, af en toe.
En dan ben je boos op de wereld. Ja. En vooral de... Kijk, dat is natuurlijk het probleem als supporter. Jullie doen iets wat wij niet kunnen. Ja. Goed voetballen. Maar ja, wij komen nooit op het veld. Dus wij moeten hard schreeuwen. Vergeet even de coronatijd. Om jullie tot het uiterste te bewegen. Ja. Als dat dan niet gebeurt, oké, dat accepteren we. Als het dan voor de tweede keer niet gebeurt, nou ja, oké, daar heb je de pest in. Maar op een gegeven moment gaan we natuurlijk dat afschuwelijke roepen. Ga werken voor je geld.
Schaam je kapot.
Ja. Et cetera. Verschrikkelijk natuurlijk. Allemaal platitudes. Maar ik denk dat hier sprake is van twee soorten mensen die elkaar nooit kunnen begrijpen en raken. Ja. Want jullie... houden eigenlijk niet van de club. Jullie zijn huursoldaten.
Ja, maar dat wordt ook altijd maar
gedacht. En wij zijn voor eeuwig aan die club vastgeketen. En hoe vaak ik niet zeg tegen mensen die ook van mijn club houden... van ik wou dat die club niet in mijn leven was gekomen. Want hij zit onder mijn huid. En ik lijd er meer onder dat ik een vreugde dan dat ik er vreugde van heb. En jullie begrijpen dat niet. Toch?
Je hebt toen
ook... dat begrijp ik inderdaad niet.
Je hebt toen ook in de na-competitie volgens mij aangeboden om in de kleedkamer te komen spreken.
Ja.
Voor de wedstrijd.
Ja, dat was bij Pastoor. Die vond het natuurlijk allemaal niet nodig. Maar ik wist toen zeker, weet ik nog wel zeker, dat ik denk ik jullie één keer beter zou kunnen raken dan dat Pastoor dat zou kunnen doen. En dan heb ik het niet over tactische aanwijzingen. Maar ik geloof wel zeggen? Dat ik... Nou, dat zou ik... puur op intuïtie zou ik dat doen.
Dan zou je daar gaan staan en dan zou je het op intuïtie eruit gooien.
Ja.
En wat zou dan ongeveer de kern van je boodschap zijn?
Ja, dat vind ik heel moeilijk, want dan moet ik eventjes diep verlangen naar promotie. Maar we spelen inmiddels in de Eredivisie en dan ben ik al heel... heel.
Was dat nog voordat we... Volgens mij speelden we toen in de Eredivisie en ging het gewoon niet zo goed. Dat was dat moment volgens mij.
Misschien ging het om handhaving dan.
Nou, het ging om handhaving.
Ja, het ging om handhaving.
Dus
ja.
De degradatie is natuurlijk voor Spartanen een pijnlijk iets. Want het gaat wel eens fout, 2010 noem ik eventjes. Dus in mijn wanhoop was ik wel tot goede woorden gekomen, denk ik. Ik heb het wel eens gedaan overigens, in 2008 samen met Jules Dilder in Café Ari. Ik heb dat ook beschreven volgens mij. Nee, het was 2010. Ik heb het beschreven in het boek... waarom ik zo van Sparta hou.
Oh ja, met Atomos.
Ja, en Atomos haat. Dat zou ik nu nooit meer zeggen. Ik ben daarmee gestopt.
Hij vond het ook niet leuk, hè?
Nee. Maar moet ik ook niet meer doen. Dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Maar ik heb toen een keertje samen met Jules de ploeg toegesproken. Ik geloof dat er 6-7 nederlagen waren geweest. En ik denk dat wij toen wel de goede dingen hebben gezegd. Er was één speler kwaad. Ik heb Strootman heb ik uitgemaakt voor lul. Dat hij zich... ontzettende lul dat jij nu een gele kaart pakt. We moeten tegen VVV zondag. Hoe kan je dat doen? Maar echt dat je uitvaart tegen Kevin Strootman. En die zit dan... Hij was nog niet zo groot als hij nu is. Maar ja, het klinkt heel aanmatigend.
Maar het heeft niet geholpen.
Jawel, die wedstrijd tegen VVV werd gewonnen.
Maar uiteindelijk...
Maar uiteindelijk werd er degradatie.
En als Kevin zomaar dan zou opstaan en zou zeggen... Wie denk je dat je bent? Wie denk je eigenlijk dat je bent? Wij zijn toch de voetballers hier? Hoe zou je het dan voelen?
Dan had ik gezegd van... Ik ben in mijn diepste wezen een Spartaan. Ja. En ik kan precies aanvoelen... wanneer jullie niet het onderste uit de kan halen. Ja. Ik weet niet wat hier fout zit. Voetballen, een aantal van jullie, kan dat. Ja. En als jullie... misschien wat voor elkaar over hebben, ontstaat er nog wel eens een keer een team. Maar ik vind dat ik nu namens heel veel supporters het recht heb om te zeggen waar jullie in gebreken blijven. Ja. Kevin Strootman, en nou jij.
Ik denk dus niet dat het helpt.
Nee, kan.
Ik denk,
Nee, dat kan.
Ja. Heb je het wel eens gehad dat de supporters zo in je kleedkamer of...
Nee, Gert Kruijs heeft één keer een brief van supporters voorgelezen voor de wedstrijd als een soort van pep talk.
En toen schoten jullie in de lach.
Je zit dan net voor een wedstrijd, dus je schiet niet in de lach. Maar het is ook niet...
Wij begrijpen elkaar niet.
Bart, jij weet ook, bij Go Ahead zijn ze echt ontzettend fanatiek ook. Ja. En we hadden echt een afschuwelijk seizoen in de qua prestaties in de Jupiler League. En toen kwamen dus een vijftal supporters, of viertal of vijftal supporters in het spelerszoon praten. Maar... ja, dat was gewoon bijna een comedy show. Hmm. Echt, dat was... En dat is ook heel wat jij zegt, dat je elkaar niet begrijpt. Want ik zit dan te kijken naar mensen die... ik snap hun frustratie, maar...
Ja, maar jullie vinden supporters ook heel vaak losers. Waarom zou je... Nee. Waarom zou je... denk ik wel. Sommige van jullie vinden supporters dat je denkt van... Waarom geef je je leven...
Ja, misschien wel, ja.
Om altijd voor Excelsior of Sparta of Go Ahead Eagles te zijn.
Ja, losers is niet het juiste woord, maar ik vind dat... Ik kan mezelf daar moeilijk in verplaatsen. Dat heb ik wel.
Ja. Maar kan je zelf antwoord geven op die vraag? Waarom ben je zo verliefd op Sparta geworden? Waarom maak je daar zo druk om?
Ja, ik kan niet meer terug. In 1968 was ik 6. Mijn vader neemt me mee. En die heeft dat altijd gedaan. Dus die club verbindt me aan mijn vader. Aan hoogtijdagen. Ik heb in de jaren 70 heb ik Kreutz zien voetballen. En Koolik. Het zal jullie allemaal niks zeggen. Waren grote voetballers. Christensen. Ongelooflijk goede voetballers. Sparta speelde rond de vierde plaats. Haalde wel eens Europa Cup voetbal. In de jaren 80 idem dito. Was een geweldige periode. Van Gaal, Advocaat, Zuurbier, Van der Gijp, Danny Blind. Ik heb echt hele grote tijden meegemaakt. En elke periode, er blijft wat van achter in je lichaam. Dus als ik nu naar Sparta ga, ga ik niet alleen kijken naar Bart. Maar ik... herinner me mijn vader. Ja. Ik denk aan René van der Gijp die excelleerde of de bal op de kruin van Ruud Geels legde. Dus ja, het is een heel leven.
Tijdsverdrijf ergens naar een voetbalclub gaan. Je ziet een hoop bekenden. Het wordt onderdeel van je leven.
Ik denk ook dat het een soort religieuze ervaring is. Het is ook nog eens vaak op zondagmiddag. Mm. Nee, ja. Maar het is een soort kerk.
Ik dacht dat jij niet in de Heer was, Hugo.
Nee, zeker niet. Nee, ik ben een agnost. Ja.
Hey, en die berichten, die sms'jes, is dat een poging om dan toch een beetje invloed te hebben in dat elftal? Of in dat,
denk ik wel,
want
ja.
Je bent ook bijvoorbeeld in close contact met de technisch directeur en misschien met de trainer ook. Is dat...
Nou, Henk van Steen is een vriend van mij. Ik ben met Fraser niet close, mag hem wel. Mm-hmm. Ik vind dat Sparta wel gezegend is met de twee Henken.
Ja.
Ik denk dat ik mij voorhoud dat ik een klein beetje invloed heb. Mm-hmm. Of dat zo is, waag ik te betwijfelen. Want heel vaak zeg ik iets tegen Van Stee en dan zegt hij van, nee, dat zie je niet goed. Of dat is tactisch. Soms ook wel, hoor. Soms zegt hij, ja, ben ik met je eens. Maar daar heb ik natuurlijk niet voor doorgeleerd. Ik heb me al weggezet als een voetballiefhebber. En niet een voetbaltacticus. Dus ik denk niet dat ik invloed zou moeten hebben op het tactische plan van Henk Vreese.
Nou, heel af en toe refereert hij nog wel eens aan jou, de trainer. Dan, ik geloof dat we, nadat je een keer optimistisch was na een nederlaag van ons, een paar weken geleden, dan zei hij zoiets van, zelfs de grootste Sparta-watcher, Hugo Borst, zag nog lichtpunten in de eerste helft. Dus boys, hou je eraan vast, weet je, zoiets. Dus ze wordt wel degelijk wel eens genoemd in het cirkeltje. Is het ook niet gewoon een beetje een uitlaatklep voor het leven, dat voetbal op zondagmiddag?
Nou, dan kan ik ook wel een goed nummer van Rats on Rafts opzetten, toch?
Dan ben je het ook kwijt.
Ja, toch?
toch de vraag die toch in de lucht blijft hangen, zo hier. Hoe word je een clubicoon zonder een wedstrijd voor de club te hebben gespeeld?
Ik ga daar even goed voor zitten.
Nou ja, ik zie mezelf niet als clubicoon. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat Gilles Deelder, dat was echt de ultieme Sparta-supporter. Gilles is heel bijzonder, want hij was veel en veel beter met taal dan ik ben. Mm. Ik bedoel, ik kan wel wat, maar ik erken dat Gilles Deelder meesterlijk was.
Je kan nog steeds heel goed zijn met taal als je minder bent dan Gilles Deelder, denk ik, met taal.
Ja, en ik hou ook van taal en daar leef ik me ook in uit. En af en toe schrijf ik eens een boek, dat is fijn. Maar ik zie mezelf niet als clubicoon. Ik zie mezelf als supporter en ik ben een bekende supporter. En dat betekent dat je soms je mening ergens mag geven. Ook wel op lullige momenten, want na de degradatie van Emmen, Sparta Emmen, weet je nog?
Ja, dat weet ik nog.
Oh man. Ja, dan komen ze bij je tegen. Dan ga je niet zeggen van, ja, daar heb ik even geen zin in. Ja, dan ben ik ook wel een grote jongen. Maar ik huilde van binnen. En dan wens je toch Emme veel succes in de Eredivisie. Met pijn in je hart.
Vind jij, wat voor gevoel heb jij eigenlijk bij Sparta, Bart? Zit die club inmiddels in je hart? Of hoe zie jij dat dan als voetballer?
Hij leeft een droomleven.
Goede vraag. Ik vind Sparta een hele leuke en fijne club om voor te spelen. Maar ik heb hiervoor bij een club gespeeld, Go Ahead Eagles. Ja. En toen ik daar wegging, wist ik al, meer gevoel bij een club dan dit ga ik niet krijgen, waar ik ook heen ga. En dat komt omdat ik daar ben begonnen. Omdat ik daar als broekie binnenkwam. Omdat we daarvan niets opeens promoveerden. Omdat die supporters echt super fanatiek en loyaal en mij zoveel liefde hebben gegeven in die 3,5 jaar. Ik ben daarna aanvoerder geworden. We hebben per ongeluk Europees voetbal gespeeld. We zijn gedegradeerd, weer gepromoveerd. En toen wist ik al, ik heb letterlijk moeten huilen toen ik daar afscheid nam. Omdat ik dacht, zo'n gevoel bij deze club. En ik heb van huis uit helemaal niets met supporterschap of clubliefde. Maar toen ik dacht, hier heb ik zoveel meegemaakt in de korte tijd. Waar ik ook heen ga, dat gaat niet meer vetter worden dan hier. Ja. En toen ben ik naar Sparta. En Sparta is een hele toffe club. Een warm bad, een chique club. Supporters soms kritisch, maar eigenlijk vooral als ik ze tegenkom in de stad. Heel amicaal en aimabel. En gewoon een hele goede club om te zitten. Ja. Maar echte liefde voor die club, dat
nee, maar dat zeg ik. En ik vind dat je het mooi verwoord. Je bent een huursoldaat, maar ik vind het wel mooi wat je zegt over Go Ahead. Maar dat snap ik, want dat is echt een volksclub.
Ja, volksclub.
Ik ken Eus goed en hij kan ook zo de tering erin hebben als Go Ahead weer niet presteert in de eerste divisie, joh.
Ja, mooie en ik kwam van niks, weet je. Ik speelde van bij Utrecht en dat was een beetje zo net wel of net geen profcarrière. Ik hoop het. En dan kom je in een soort enorme. Ja, Maarten heeft ook voor diezelfde club gespeeld. En voor mij was dat super intens, weet je. Opeens voor supporters spelen die ook nog op handen beginnen te dragen als het lekker loopt. En dat was overwhelming gewoon.
Maar wil je er terug? Ooit? Zeg, als je 34 bent of zo, nog even een jaartje.
Ik vind dat al een beetje armoedig altijd. En ik
omdat ben ook, je dan over je hoogtepunt heen bent.
Ja, ik ben ook een beetje bang dat het dan teleurstelt. Of dat het niet meer was zoals het vroeger was. Dus
die kans is natuurlijk groot dat het niet was zoals het is geweest.
Nee, maar jij bent denk ik meer Spartaan dan dat ik ben.
Ja, maar ook niet van huis uit eigenlijk. Maar normaal, ik zat toen ik jong was altijd bij Feyenoord tribune.
Ja.
En uiteindelijk bij Sparta terechtgekomen. En in de jaren dat ik daar heb gespeeld, ben ik me wel echt een Spartaan gaan voelen. Zeg maar. En dat komt natuurlijk ook.
Maar jij kreeg op een gegeven moment een keer een klap van een supporter.
Ja, dat was na de degradatie.
Maar dat vond ik wel heel heftig. Ja, was ik zo boos over. Ja, maar dan denk je toch van, joh, fuck off Sparta.
We degradeerden, we spelen allebei in dezelfde wedstrijd. En we liepen volgens mij ongeveer gezamenlijk naar de... Je moet er toch even met schaamrood op je kaken bedanken naar de eigen supporters. En wat gebeurde er dan?
Nou ja, er kwamen 3-4 supporters die glipten door de stewards heen. En die kwamen op ons afgerend. En ik deinsde in principe niet terug. Omdat ik dacht van, ik bedoel, wat gaat er nou gebeuren? En die gozer, die kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk pakte hij mijn shirt vast en werd het een beetje duwen en trekken. Hij heeft me niet echt geslagen.
Hij zei tegen jou, trek, doe je shirt,
Hij wilde het shirt uittrekken, omdat hij vond dat we het shirt niet waard waren. Ja. Het zag heel intimiderend
daar
uit.
Daar had hij wel een punt.
Ja, precies. Hij moest ons kapot schamen. Nee, maar uiteindelijk heeft die jongen zijn excuus ook aangeboden. Hij had een blauw shirt aan van Sparta met de goudse, dat uitshirt. En Hij vertelde dat dat shirt hem alleen maar ongeluk had gebracht. Dus hij heeft het aan mij gegeven. En sindsdien is mijn carrière eigenlijk
afschuwelijk. Ontroerend. Ja. En waar is dat shirt nu?
Dat ligt hierboven.
Oh, dat heb je wel.
Ik zou graag aan jou hebben.
Nee, dat klinkt ongeluk. Dat wil ik niet hebben.
Nee, maar dat hoort... Ja, kijk, het gaat over een bepaalde grens heen. Maar het hoort ook wel een beetje bij die emotie die jij hebt. Die kon hij op dat moment niet...
maar ik vind één ding. Supporters horen niet op het veld te komen.
Nee, helemaal mee eens. Maar uiteindelijk kan ik dan ook wel... hij heeft het lef gehad om excuses aan te bieden. En dat was oprecht. Dus dan is het ook... is dat ook gewoon prima.
Ja.
Moet ook niet groter gemaakt worden dan...
En heb jij je hart verpand aan een club?
Ik was altijd echt Feyenoorder in hart en nieren. Al sinds gewoon dat ik een heel klein jongetje was. Was ik daar fan van. En ik heb
maar nu voor Ajax?
Nee, zeker niet. Nee, ik heb de hele jeugdopleiding daardoor lopen. En ik ben die liefde voor de club wel een beetje kwijtgeraakt. Maar nog steeds heb ik er wel gewoon een fijn gevoel bij. Maar ik heb in iets mindere mate de situatie die jij net schetst, Bart, bij Go Ahead, heb ik bij Heerenveen gehad. Ja. Dat ik ging voor het eerst het huis uit. Ik kwam weliswaar op de bank, maar ik kwam ineens bij mijn eerste elftal terecht. Ik had een hele snelle ontwikkeling. Nou, je gaat naar Feyenoord uit, je gaat naar Ajax uit. En ik heb daar echt een toptijd gehad. En toen ik naar Excelsior ging, daarvoor was ik al 2 jaar verhuurd geweest. Nou, dat waren 2 wat mindere jaren. En toen gingen wij weer naar Heerenveen. En dat was best wel bijzonder. Toen ik in het stadion kwam, dat was echt een heel bijzonder gevoel. Mm-hmm. Dus je ziet dat mensen weer die het veld doen, die daar de media en alles doen. En dat voelde echt een soort van als thuiskomen.
Ja.
Dus dat, ja, als ik nu een club zou moeten noemen die ik echt, die met het meest zeg maar nog bij staat, is dat Heerenveen.
Die voetballende supporters... Bestaan die nog eigenlijk? Supporters van een club die per ongeluk bij de eerste selectie van zo'n elftal belanden en dan
de haan van NAC, hè?
Ja, hij
is een boek er ook over geschreven. Hoe heet hij nou van zijn voornaam, joh?
Hij had bij de Graafschap had je Jordi Rondeel, maar die is nu weg als een keeper.
Ja, we hadden bij Eagles derde keeper Patrick Termaten.
Ja, dat heb ik gehoord, ja.
Hij was ook waanzinnig. Dat was echt een B-side fanaticus. Die zat daar al heel zijn leven en die was derde keeper bij ons. Kom misschien net een beetje tekort. En die zette bijvoorbeeld... We moesten de finale van de play-off spelen voor promotie. De eerste keer in 17 jaar. En de dag voor die finale had hij al getatoeëerd. Go Ahead Eagles promotie 2016.
Dat is gelukt.
Dat is gelukt, ja. Goddank voor hem. Maar die kreeg dus één keer, één moment kreeg hij de kans. De eerste twee keepers geblesseerd. Hij natuurlijk stik zenuwachtig. Kreeg hij één keer de kans om voor zijn club te spelen, NEC uit. En ja, hij was eigenlijk zo'n rode kop in de catacomben, weet ik nog wel. Maar hij deed het echt, hij deed het goed. We kwamen 1-0 achter. Uiteindelijk speelden we 1-1 of 2-1. En het was, ja, een mooier verhaal dan dat was eigenlijk niet. Nee. Het was echt, ik vond het heel leuk. Aan het eind van de rit moesten we het een beetje vertellen. Wat was het hoogtepunt van het seizoen? En er waren de meeste mensen waren het over eens. Dat debuut van Patrick Termaten was absoluut de hoogtepunt van het seizoen. Ja. En hij dat was ook zijn enige wedstrijd. En hij is ook geen prof meer geworden. Maar dat was...
Moet jij dat verhaal niet eens opschrijven? Hoe zit het met je ambities als schrijver? Ja, als jij een mooi verhaal... Dit lijkt mij een prachtig verhaal.
Ja, ik zal het eens in overweging.
Ik nodig je uit. Alleen we behouden ons, dat zeggen we tegen iedereen. Mm-hmm. We hebben wel eens verhalen geweigerd.
Ja.
Zelfs Herman Brusselmans.
Ja.
Johan Derksen. Mm. Vonden we onder de maat.
Die stuurde wat in destijds. En dan komt
het
niet langs.
Ja, we hadden het gevraagd, was niet goed genoeg.
Ja.
Dus, maar we nodigen je bij deze uit om dat verhaal met die speler te maken. En dan kun je de ziel van Go Ahead Eagles ook in hartgras.
Ja, dat is wel echt.
Lijkt mij mooi.
Ja.
Ja. Cool. Ik denk dat Justin Bijlo wel echt een fijne supporter is, man.
Ja,
de Skyline van Rotterdam volgens mij op de tatoeëer staan. Ook een kampioenstatoe.
Ik kan niet wachten dat hij het doelverdediger van het Nederlands elftal. Dat die ziel van Feyenoord, van Rotterdam ook. We hebben het vandaag over clubliefde. Dus ga je kijken wie speelt er nou minimaal 6 jaar bij een club. Dan mag je zeg wel Mr. Sparta of Mr. Rode JC noemen. Ja, dat zijn er natuurlijk maar bitter weinig.
Ik las vandaag in de Volkskrant een verhaal van Frank Korpershoek. Ja. Volgens mij luistert hij de podcast ook. Dus Frank, als je luistert.
Hoi Frank.
374 wedstrijden heb ik
hij speelde goed, hoor.
En weet je wat zo erg was? Ja. Ik kon zondag niet op zijn naam komen. Dus ik zit het ook. Ik zit tegen Henry Schut over Telstar te praten. En die parfum. En ineens denk ik, godverdomme, hoe heet hij nou?
Ja, ja, ja.
Ja. En hij is ook nog trainer bij Ajax.
Ja, 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 de jeugd. Ja. Ja.
Je hebt Bram van Polen, denk ik, bij PEC Zwolle.
Zeker, ja, geweldig.
Swinkels van de Marel.
Swinkels bij ADO.
Ja, ja, dus je hebt er wel
ze zijn er nog wel.
Maar clubs zijn er denk ik ook schuldig aan. Want er wordt vrij snel doorgeselecteerd, denk ik. En ook bij zulke jongens die in principe helemaal niet...
Maar weet je wat het punt is? Je moet eigenlijk niet te slecht zijn, maar ook niet te goed. Als je te slecht bent, word je afgevoerd. Ja. Als je te goed bent, maak je een transfer. Maar, dus je moet er een beetje tussenin blijven.
Maar denk je niet dat clubs af en toe te snel afscheid nemen van
Heb je een voorbeeld in je hoofd van iemand?
Nee, niet bijzonder. Maar als ik nu bijvoorbeeld aan Sparta denk, dan is er niemand die de afgelopen 10 jaar die grens van 6 jaar ook maar bij in de buurt is gekomen.
Nee.
Maar het is bij zulke clubs is het echt is het lastig, man. Omdat je een beetje schippert vaak tussen Eredivisie en het niveau eronder. En je ziet toch zo vaak dat jongens, hoe goed ze ook bijvoorbeeld bij een club liggen, als je degradeert, pleiten.
Ja, dus dat... Ja.
Dat was wel gruwelijk in Italië, man. Dat Juve toen dat schandaal werd teruggezet. Ja. En dat toen die hele rit spelers gewoon aan die club heeft plakken. Ja. Hoe kijk jij naar van die echt gevoelige transfers? Bijvoorbeeld Ajax, Feyenoord, noem ik iets.
Verraad.
Of Arsenal, Tottenham.
Feyenoord, Sparta.
Ja, misschien dat nog beter.
Nou ja, ooit ging Christensen begenadigde linksbuiten naar Feyenoord. Ja. Dat leverde wel een 1 miljoen gulden op. Dat was in begin jaren 70 een enorm bedrag. Dus dat verzacht dan het leed. Maar er zijn bepaalde transfers. Ik denk NAC Willem II, Valkenburg. Ik snap dat er gevoelig lag. Wat dacht je trouwens van de trainer van Go Ahead die naar PEC Zwolle ging? Daar had ik zelf ook wel een beetje moeite mee. Maar omdat het ook niet helemaal netjes is gegaan. Hij wist bij die laatste, John Stegeman, bij die laatste wedstrijd, dat wist hij al dat hij zou gaan. En hij heeft dat niet... Ik vind dat je dat dan... Dat hij had moeten zeggen, ik ga pas onderhandelen als ik weet of ik gepromoveerd ben of niet. Daarna ga ik praten. Maar jullie willen me hebben? Dan wacht je maar.
Ja.
Dat had hij moeten doen. Ja. En nu was het toch een beetje stiekem.
Maar de overstap aan zich, die moet je kunnen maken.
Nee, er zijn wel uitzonderingen. Dat kan gewoon niet.
Ja, je kan het altijd doen, maar je weet...
Nee, maar met gewoon... die achterban van Go Ahead.
Ja, je weet dat je gewoon veel stront over je heen. Als je dat accepteert, is toch prima.
Dat hij een Go Ahead'er was.
Ja, dat is wel waar. Ja.
In datzelfde seizoen. Ja.
Maar waar zit hem dan in? Zeg maar, is dat een
als
stukje...
jij op het embleem hebt gewezen, als jij het embleem hebt gekust...
Ja, daar ben ik
en je gaat
mee.
Vervolgens van NAC naar Willem II. Ik denk niet dat Valkenburg het embleem heeft gekust van NAC. Zo'n jongen is het ook niet.
Ja, weet ik niet.
En wie weet dan verschuldigd? Supporters, de club, de...
Nee, dan heb jij...
Dan
heb je een showtje opgevoerd en dan is het volstrekt ongeloofwaardig als je dan voor de poen naar Willem II gaat. Dat ligt te gevoelig. En laten we dat maar in ere houden. Het is toch een soort rituele oorlog, dat hele voetbal.
Maar Feyenoord-Sparta, we hebben er weer eentje deze week. Vriend van de show, Wouter Burger.
Daar heb ik geen enkel probleem. Ik denk wel van, hij moet misschien straks tegen Feyenoord invallen.
Ja.
Ik heb nog tegen Vreese gezegd vandaag, wat doe je nou? Ga je nou met zo'n jongen praten? Zo van, ben jij in staat om, als het erom op aankomt, om de trekker over te halen? Hij zegt, Hugo, ze zeggen allemaal, elke voetballer zegt, trainer. En maar of dat werkelijk zo is, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker.
Ik moet gelijk denken aan Elvis Manu. Die zat bij Cambuur volgens mij als stuurt van Feyenoord. Die werd toen na 20 minuten zo gewisseld.
Oh, ja,
die ging toch een keer 1-op-1 van, en die stopte gewoon met lopen. Of maar, die schoot de bal gewoon...
Even wat anders, want Wout heeft bij Excelsior, bij Feyenoord en bij Sparta gespeeld. Er zijn nog een aantal andere spelers
ik vind het prima,
om in jouw hardgrasstraatje te blijven. Weet jij welke spelers...
Clubs.
Ja, nou, alle drie de clubs uit Rotterdam hebben gespeeld.
Jij hebt niet bij Feyenoord gespeeld.
Echt in het eerste elftal.
Ik heb het wel geweten. In het eerste.
Dat is ook wel een hele lastige vraag dit.
Geef me eens een hint.
Hij is nu eentje daarvan is nu trainer in de Eredivisie.
Je kan erop stemmen bij de Podcast Awards, op zijn naam ook.
Oei, hij is trainer.
Nee, die heeft er niet gespeeld.
Ah, dat wordt ook een trainer.
Nee, help me even.
Even op verkeerde mening.
Danny Buijs.
Ja.
Steve Offers.
Steve Offers.
Ja. René van Dieren, zeker.
Daar is hij. Kom nog een keer langs hopen als hij een keer reageert. En eentje is een van de meest uitgesproken aanvoerders van de Eredivisie op dit moment.
Ik weet het niet.
Zit ik uit mijn nek te lullen?
Adil, denk ik. Toch? Ja.
Ja,
Adil. Ja, verzoomd. Ja, tuurlijk.
Adil, pop, maar is ook alleen trainer geweest.
Ja.
Hey, je had het net over het kussen van het logo. Je bent een supporter. Als nou een paar jaar geleden Fat Friday op de doel afstormt en hij jaagt hem binnen.
Heerlijk. Mag ik even losgaan op deze godsdienstwaanzinnige? Wat een etterbak was dat. Fuck Fred Friday. Zo. Weet je waarom? Omdat het een jongen was, en dat heb ik ook van jullie, die stuitend arrogant was. Hij distancieerde zich eigenlijk ook een beetje van jullie. Dus het was een jongen die niet goed in de groep lag, die niet goed bij de supporters lag. En hij was gewoon, als hij een invalbeurt had, hij deed maar wat. Het was een parodie op een profvoetballer. Echt, het is de ergste... Als ik een top 100 mag samenstellen van misbaksels, staat hij op 1.
En wie staat op 2? Ja.
Nou, dan moet ik me, die schiet mij niet te binnen.
Over zijn boek, over waarom ik zo van Sparta hou. En Aad de Mos haat, dat zou ik nooit meer doen, zoiets. En, nee, 20 minuten later.
Ik acht Aad de Mos eindeloos hoog in vergelijking met Fredje Friday.
Clubliefde wel behandeld over in.
Ja, moeten we misschien aan Hugo vragen om kort en bondig samen te vatten wat clubliefde nou precies is. Daar hebben we heel veel gezegd, maar we hebben niet...
Clubliefde is eigenlijk een anachronisme. Het kan niet meer in deze tijden. Vroeger had je voetballers die... Nou ja, we hebben Bram van Polen. Bram van Polen is het wandelende, sprintende anachronisme. Hij heeft zijn hele leven bij PEC Zwolle gespeeld. Dat komt bijna niet meer voor.
Maar Maarten wil nog even weten wat anachronisme precies betekent.
Wat zei je net?
Ja, jongens, cool. Dat zoek je mij even op in het woordenboek. Hoor.
Ga door. Laat je niet nog,
jullie, als jullie gaan monteren, gaan de anderen even een woordenboek pakken. Nou, het bestaat niet meer. Het is niet meer van deze tijd, eigenlijk clubliefde. En ik denk dat wij supporters maar ons moeten beseffen dat het niet meer kan. Dat we verwachten dat voetballers echte clubliefde beleven. Het zijn gewoon huursoldaten.
Je hebt wel cult-helden.
Jij bent voor mij Sparta, jij bent het aan het worden. En ik vind je verklaring hoe je hebt getypeerd dat je meer go-ahead bent dan Sparta, heb je perfect verwoord. En dat vind ik ook eerlijk. En daar neemt elke Spartaan ook genoegen mee.
Wat dacht je van die NAC-speler? Die Lee, volgens mij. Die vonden ze in het begin zo slecht dat ze zijn naam gingen scanderen. Lee. En daar ging hij zo lekker op dat het een van de beste spelers werd. En die is toen ook een soort van cultheld daar geworden.
Dat is wel raar hoe dat soms kan. Ja. Cult. En wij hadden natuurlijk bij Sparta, hadden we in de eerste divisie de glazen wasser.
Oh ja, Edwin van Buren.
Edwin van Buren. Geen grote voetballer, maar super inzet. En bij hem, als hij een verkeerde paas gaf, kon je ook niet boos worden. Want dat was wel een beetje een clubvoetballer.
Ja, ja.
Kon eigenlijk niet mee in de Eredivisie, wel in de Eerste Divisie. Daar hebben wij dan een groot zwak voor. En die kunnen ook meer maken dan de Fred Fridays van deze wereld. Ja. Hebben we het al over Fred Friday gehad?
Zullen we een interviewtje doen?
Laten we maar doen.
Dit is de Hugo Borst van Eindhoven, hebben we gevonden, die hart voor de club heeft en dat niet onder stoelen of banken steekt.
De ene ding is dat logo verdienen op de borst, klaar. En dat verdienen ze op dit moment niet. En anders moet ze gewoon opflikkeren allemaal.
Wat heb je tegen ze gezegd? Wat heb je met ze besproken?
Ik heb niks besproken. Ik heb gewoon gezegd wat de club met mij doet. Klaar, ik ben PSV, wij zijn PSV, hun niet, dat zijn maar passanten. Ja, die hebben gewoon een contract en godverdomme werken voor de geld.
Ja, maar wat doet dat met je, deze
staat? Wat dat met mij doet? Godverdomme, ik ben mijn wijf verloren, jongen. Ik heb 3000 euro, ik heb schulden staan, jongen. Dat ik die klootzakken wil volgen. Ik heb stadionverbod, alles. Ik volg mijn club alle kanten op. Dat doet hij met mij.
Heb je het idee dat het helpt? Dat het iets...
Als het niet helpt, nee. Televisie, hè? Laat me niet bang. Kom maar goed. Geloof me nou maar, dat komt echt wel goed. Wij zijn PSV, wij zijn de club. Niemand anders is de club. Sanders niet, Brands niet, de spelers niet. Wij zijn de club. Al die gasten hier staan. Wij zijn PSV.
Nou... Is nou uitlaatklep of niet, zo'n supporter?
Legendarisch. Dit is toch televisie, zei hij?
Ja, mooi.
ja, geweldig. Ja. Ja. Nu wordt het karikaturaal bij deze man. Maar ik snap hem in de kern wel. En maar ja, volgens mij heb ik het wel duidelijk uitgelegd.
Ja. Ja.
Wij begrijpen elkaar niet. Hier zitten 3 voetballers. Jullie begrijpen de supporters niet helemaal. En de supporters begrijpen jullie helemaal niet.
Vind je dat wel eens jammer dat je het gevoel hebt dat die spelers dat niet...
Zo is leven. Ja. Ik bedoel, maar het wekt wel in de hand dat als er heel slecht gepresteerd wordt... dat je boosheid wel keert. Die richt zich dan op de voetballers die te weinig hart voor de zaak hebben of voor het embleem. Maar niets is erger dan dus die voetballer die uit schijn dat embleem kust. Ja. Doe dat niet.
Nee.
herende voetballers.
En juichen tegen je oude club. Is dat, Thomas, jij scoort met Excelsior tegen Sparta. Is dat, wat doe je dan?
Ik denk als hij nu scoort, ik denk als hij bij zijn eigen vader scoort, dat hij nu gaat juichen.
Netjes.
Nee, is, ja, het lang geleden, is het lang geleden het dat is, je hebt gescoord?
Te lang geleden. Ja, de competitie is lang geleden. Dat is nu al een jaar geleden. Sterk. Zullen we naar de tippies, jongens?
Ja, laten we eerst nog even één keer. Ja, dat is een beetje armoedig om te doen, maar het is de laatste week dat er gestemd kan worden op de Core Podcast. En de website is...
podcastawards.nl/stem.
Ik heb zin in nog één liedje. Van Maarten, als je nog één keer die kills gaat.
Die meesten, die meesten, de Core Podcast, the champions.
Nee, dit gaat jullie verder brengen, zeker. hoeveel dingen er mee, is dat duidelijk?
5. Ja. Maar laten lieve luisteraars, wie het nog niet gedaan heeft, we zouden het ongelooflijk waarderen als we nog op de valreep nog wat stemmen eruit kunnen slepen. Want ja, wij willen toch graag in de wacht slepen, eerlijk is eerlijk. Tippies doen?
Ja, lijkt me mooi. Laten we doen.
Hugo, ik ben benieuwd wat jij de luisteraar zou willen aanraden.
Oké, dat is een prachtige bundel poëzie van Charles Bukowski. Wel eens wat van gelezen? Ja?
Niet daadwerkelijk. Ja, wel wat gedichtjes gelezen. Ja,
grote schrijver Raoul. Ja. Maar hij heeft ook prachtige gedichten geschreven. Want,
de serie Californication is volgens mij hem gebaseerd.
Heerlijke serie.
Op hem als ja,
op personage.
Volgens
mij wel. Ja.
Charles Bukowski is Hank Moody.
Ja, volgens mij wel.
Keihard.
Misschien, ja, dat zou heel goed kunnen.
We was geromantiseerd.
Henk Moed is natuurlijk ook schrijver.
Ja, een hele kleurrijke figuur die aan de zelfkant van de samenleving bivakkeerde. In de weer was met hoeren en ziektes en armoede leed. En ook wel weer heel beroemd geworden. En deze bundel die ligt altijd bij mij in de buurt en af en toe sla ik hem eens op. En ja, je denkt bij poëzie dat is ingewikkeld, dat is moeilijk, dat is ontoegankelijk. Nou, dat is bij De Genoegens van de Verdoemden, zo is het vertaald, Charles Bukowski. Bukowski, zeggen de Amerikanen volgens mij. Nou, dat is een aanrader, die kun je nog wel op boekwinkeltjes.nl kun je die nog wel vinden. En anders moet je iets anders van Bukowski nemen, want dat betekent dat literatuur, poëzie, dat is gewoon lekker en makkelijk. En ja, doe je eens weer eens wat anders dan FIFA spelen, toch?
Mooi.
Ja.
Heeft iemand jullie FIFA 21 eigenlijk?
Nee.
Ik neem eens PlayStation.
Ik ook niet.
Mario Kart.
Ja, dat ben ik nog wel laatst. Maar dat is voor een ander keer.
Zou ik hem maar doen. Soms heb je van die mensen die waarbij iedere zin je ongeveer aanspreekt. En ik heb dat volgens mij al vaker in de podcast gezegd. Ik heb dat met Theo Maassen. En die hoorde ik in eerste instantie een paar maanden geleden bij een nachtprogramma met Eustjan Akiol.
Ja,
onze man in Deventer, waarin ze net iets te veel gaan drinken. En Theo hem een beetje verleidt om uit de kleren te gaan om dat gesprek in boxershort te doen. En dat is super ongemakkelijk, want die Eust die wordt daar onzeker over. Ja, dat is al een moeite waard. Maar mijn tip van de week is, ik hoorde Theo Maassen deze week bij Woeste Meuk van Nico Dijkshoorn en Tim Knol. En dan wandelen ze een beetje door Eindhoven een uur lang en ze lullen een beetje over het leven en over het leven van cabaretier zijn en over twijfel en over elektrische fietsen. Het schiet alle kanten op, maar ik heb er een uur lang heerlijk naar zitten luisteren. Dus,
maar eigenlijk vraag je aandacht voor hun podcast of voor Theo Maas?
Nee,
aflevering met Theo Maas.
Ja, voor de aflevering met Theo Maas. Ja, okay. Dat was hem.
Ik wil mijn neef Oscar Vaar, die heeft ons vandaag geholpen met door wat in te zingen. Die heeft de creatieve brein de vrije loop gelaten. En mijn tip is een documentaire over hem. Een aantal jaar geleden heeft een documentairemaakster een documentaire over hem gemaakt. En die heet De Stem van de Meester. Die kan je zien op 2Doc. En dat ging eigenlijk vooral over... Hij heeft altijd een zangleraar gehad, eigenlijk vanaf jongs af aan. En hij ging vervolgens naar het conservatorium. En daar werden hem dingen aangeleerd die eigenlijk in strijd waren met wat zijn zangleraar vond. En het gaat eigenlijk een beetje over die battle. En over dat hij onafhankelijk wordt in het maken van zijn keuzes daarin. En ik vond dat een prachtige documentaire. Ik ken hem natuurlijk vrij goed. Dus ik ben niet helemaal objectief. Maar als je een beetje van klassieke muziek houdt... en ook als je er niet van houdt, dan word je er wel in meegezogen. Dus stem van de meester.
Ik vertel je over mijn moeder toch, die ja, dit ja, had aangaan. En ik weet nu je dit vertelt, weet ik eigenlijk... dit komt ongetwijfeld daar vandaan. Want ze hield van dit soort programma's waarschijnlijk... en heeft ze het daar gezien. Ik heb het ook niet gezien, maar dat komt hier ongetwijfeld.
Vertel even
verhaal, ja, mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. En ze liet wat soort notities achter van wat er bijvoorbeeld op de begrafenis gespeeld zou moeten. Was er helemaal niet gestructureerd in, maar dat kwam ik een keer tegen. Mm-hmm. En daar stond de naam Oscar Verhaar op, onder andere. Maar ik had geen idee. Ik had er nooit van gehoord. En toen later speelde ik natuurlijk bij Sparta met Thomas. En kwam dit filmpje van Oscar Verhaar mij ten gehoren. En het was mooi, maar het was ook een beetje... We hebben ook een beetje om gelachen van hoe kan een man zo hoog zingen en zo. En toen ging ik later pas terugdenken aan dat briefje wat ik thuis zag. En daar stond Oscar Verhaar op. En toen dacht ik, dat is natuurlijk die Oscar Verhaar, die neef van Thomas. En dat heeft ze blijkbaar mooie muziek gevonden waar ik niet van op de hoogte was. Ja. En nu je dit vertelt van die documentaire, denk ik, dat heeft ze ongetwijfeld zitten kijken op VPRO op zondagmorgen of zaterdagavond. En is er zo door geraakt dat ze dacht, dat zou iets moois zijn voor de begrafenis. Zo is de cirkel een beetje rond.
Ze was vandaag nog ronder, want de vader van Oscar is Theo Verhaar. Ja. En dat was een dichter. Ja. Ik kwam met Charles Bukowski aan.
Geen gemakkelijke dichter, hoor.
Nee, heel moeilijke poëzie. Ja, heel ontoegankelijk. Ja. Maar zeer gelauwerd, hè. Ja. Prijzen gewonnen. Ja. Ja.
En mijn moeder is vandaag jarig, zou ze zijn geweest. Dus dat is het helemaal rond.
Hoe oud was ze geworden?
65. Ja.
Mooi.
Maarten.
Ik heb... toen ik een jaar of 17, 18 was, heb ik in een verzorgingshuis gewerkt. Op de dementenafdeling. Dat is jou natuurlijk wel bekend, Hugo. En ik ben met dat werk gestopt. Ik speelde die tijd bij Feyenoord in de Aartjes. En ik moest ook een beetje geld verdienen. Weet je, ik had geen contract. En ik vond dat echt fantastisch werk. Ik werkte op de woonkamer. Dus ik deed mensen begeleiden met het eten. S'avonds spellen spelen. Ik heb een jaar lang GTST gevolgd. Want ik keek daar altijd met twee vrouwtjes. Ik stond op zondagochtend lekker shoot te persen. En daar kwam er ineens iemand binnen met een schoenlepel van een halve meter. Om te zeggen dat de man was vreemd gegaan met de zuster. En die man was natuurlijk al lang dood. Dus hele bizarre dingen meegemaakt. Maar er zijn mij uit die periode 2 dingen heel erg bijgebleven. Dat is het eerste. Ik ben daar gestopt omdat zelfs voor mij op de woonkamer... terwijl ik was helemaal niet bevoegd om mensen naar bed te brengen... of naar de wc te laten gaan.
Jij was gewoon begeleider, assistent. Begeleid,
ja. Was de gastheer, was het denk ik. Was de werkdruk was gewoon echt buitensporig hoog... zonder dat je echt goed ingewerkt werd of hulp had. Ik vond het ontzettend leuk om met die mensen samen te zijn. En ik heb daar, ik wil niet zeggen vriendschap opgebouwd... maar echt een band met mensen opgebouwd. En mensen die dan ook blij zijn om je weer te zien. En noem maar op, ik had er hartstikke veel plezier in. Maar ik ging er ook altijd met een steen in mijn maag naartoe. Omdat het kon gewoon gebeuren. Je had daar in dat thuis had je 4 afdelingen. Dat er dan bijvoorbeeld, 2 of 3 zusters aanwezig waren. En dan zat er iemand in die woonkamer, een vrouw. En die moest dan huilen omdat ze zo nodig naar de wc moest. Maar die kon dat helemaal niet meer zelf. En dan moest je iemand oppiepen. Ja. Maar er kwam er niemand. Dus ik heb toen ook wel eens gewoon een vrouw op mijn schouders genomen. En weet je, naar de wc gebracht. Omdat,
goed gedaan.
Ja. En het tweede ding is, en dat is zo ontzettend surrealistisch. Is als je met mensen met dementie in gesprek gaat... Je hebt een aantal fases. Je hebt mensen die gewoon in de war zijn. Die hebben dan niet door of ze in de woonkamer zitten... of op hun eigen kamer zijn. Of dat ze nou thuis zijn. Of dat hun man er nou woont of niet. Je hebt mensen die het ene moment heel helder zijn... en het andere moment weer in het verleden zitten. En je hebt ook mensen die echt gewoon... die zijn er nog wel, maar die zijn gewoon helemaal kwijt. Dus daar, die leven in een sprookje. En jij doet gewoon mee in dat sprookje. Ja. Dan ben je iemands zoon. Ik ben iemands broer. Ik ben... Iedereen die ik kon zijn, ben ik daar geweest.
Maar complimenten, want je moet meebewegen. Ja. Hartstikke goed dat je dat deed.
Je leert dat heel snel. En ik, mijn ouders hebben ofwel jouw boeken thuis liggen. Dus ik wil eigenlijk een stukje voorlezen. Oh. Met jouw toestemming uit jouw boek 8 Moedertje. Ja, want dit stuk geeft heel goed weer. Het gaat erover dat jouw moeder jou niet meer herkent. Mm-hmm. En je aanziet voor je vader. En jij gaat dan mee in dat... Ja. Ja, een soort toneelstukje. En dat is dus iets... Ja, ik heb dat gelukkig niet met mijn eigen ouders meegemaakt. Maar ik herkende dat heel erg. Dat iemand mij dan aansprak. En dan was ik... was ik iemands zoon. Nou, prima. Dan was je een half uurtje iemands zoon en dan ging je weer weg. Ja. Het hoofdstuk heet Henk Borst. Ma zei net Henk tegen me. Ze lag in bed. Ik probeerde haar uit te praten. Ze had er vanmiddag dik 3 uur in gelegen. Eerst dacht ik dat ze iets over pa vertelde. Maar ze was ervan overtuigd dat ik mijn vader was. Henk, haar man. Een kwartiertje later, aan tafel, zei ze het weer. Henk. Je moet eigenlijk altijd meebewegen. Jokke is geoorloofd in het verpleeghuis. Maar ik geloofde mijn oren niet. Ik zei, ma, ik ben toch je zoon? Ze keek wazig voor zich uit en begon toen haar hoofd te schudden. Ze spande haar lippen aan. Ze keek naar me. Verzorgende Margot zag het van een afstandje aan. Nog een poging. Ma, ik ben toch Hugo, je zoon? Weer schudde ze haar hoofd. Haar ogen en haar lippen zeiden, waar heb jij het over? Ik was Henk. Ik was mijn vader. Ik heb hem altijd al willen zijn, daar niet van. Gewoon omdat hij nobel was en niet wraakzuchtig en nog veel meer. Misschien komt het omdat ik vaak met mijn arm om haar schouders heen zit. Haar veel kusjes geef. Margot probeerde het ook. Dat is uw zoon. Nee hoor, ma wist het zeker. De man naast haar was Henk, haar echtgenoot. Nou, vooruit dan maar. Vandaag ben ik haar man geworden.
Nou, mooi. Ik had deze niet zien aankomen. Cool. Mooi en wat goed dat je dat werk hebt gedaan.
Muziekje van de week. Heel lekker om er even uit te gaan met een muziekje. En,
ja, toch?
Ja, en Hugo, ik eer is aan jou. Waar gaan we naar luisteren?
Nou, ik ben heel, heel breed qua muziek. Je kwam met mij alle kanten op. Maar ik kreeg van mijn Rotterdamse vrienden Rats on Rafts... kreeg ik een mailtje dat ze in januari hun nieuwe plaat uitkomt. En ik heb even geluisterd naar één track die zij al prijs hebben gegeven. En die vond ik goed klinken. Ik hou van soms van punk, niet te vaak. Maar ik vond het heel lekker. En als je doorzet, want er zullen mensen nu afhaken, doe dat niet. Mm. Dan kom je wel in het ritme, denk ik.
Mooi. Hoe heet het?
Tokyo... Oeh, ja, jeetje, ik weet het even niet meer.
Ik dacht dat die oeh bij de titel hoorde.
Nee, ja, heel lang. Whatever.
Ja, hoe heet het? Tokyo Music Experience.
Oké. Okay.
Tokyo Music Experience.
Hugo, bedankt. Ja, boys.
Ik vond het leuk, jongens. Ga zo door. Stem op ze.
That's it. Dankjewel, tot volgende week. Yes, yes.